de Vader is Vader van Jezus. Wij denken natuurlijk te gauw, wij nemen de Vader snel in beslag en maken er onze Vader van. Ja, heel fijn dat God ook onze Vader wil zijn. Maar hij is in de eerste plaats Vader van Jezus Christus. Dat is hij altijd geweest. Vader van ons is hij geworden. God is nooit Vader geworden. God is altijd Vader geweest. Jezus is nooit Zoon geworden. Jezus is altijd Zoon geweest. En de Geest is er ook altijd geweest en altijd Geest van God geweest. Goed. De drie eenheid, ik moet zeggen, ik heb altijd een niet zo een heel goed gevoel bij de term. Dat is toch mensenwerk. We plakken er een term op. En daar is heel veel verschil van terminologie geweest. Hè. Dat is in de Latijnse kerk dat men sprak over de triunitas. Of over de trinitas. In de Griekse kerk sprak men over de trias. De drieheid van God. Die eenheid, dat sprak dan al zo. Ja, er is iets met die drie daar. Hè. Heilig, heilig, heilig. Drie keer. Uiteindelijk, er is iets met die drie. Maar om hem dan drie eenheid te noemen, ja, oh, goed, hangt er weer vanaf wat je daarmee bedoelt. Je weet hoe fel Jehovah-getuigen bijvoorbeeld kunnen reageren op die term. Geloof je dan in de drie eenheid? Ik zeg dan altijd, dat hangt er vanaf wat je daarmee bedoelt. Je kan daar van alles mee bedoelen. En ik ga hen niet zeggen, ik geloof in de drie eenheid, dan hebben ze gelijk iets waar ze op kunnen schieten. Dat doe ik niet. Ik zal zeggen van, ja, kijk eens, ik geloof in wat er in deze tekst staat en ik geloof in wat er in die tekst staat en dan zijn we over de Bijbel aan het praten. Dat vind ik veel fijner. Goed. Maar, de Vader, de Zoon, ze staan daar elke keer ook weer naast elkaar. Zelfs het begin van die brief, hè, van Paulus door Gods wil, apostel van Christus Jezus. Je hebt door Gods wil, dat is de Vader. Apostel van Christus Jezus, dat is de Zoon. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Dus God is onze Vader en Jezus Christus is onze Heer. Maar valt u dat op dat er niet staat genade zij u van God bijvoorbeeld en vrede van Jezus Christus. Nee, genade en vrede komt van? Van twee kanten? Nee, van één kant. Zijn er twee gevers van genade en vrede? Nee, er is één gever. Dat is de Vader en de Zoon. Die geven dat samen. Elk een beetje, halen ze elk zo de helft van het bedrag uit hun portefeuille? Nee, die zijn onscheidbaar verbonden met elkaar in eeuwigheid. Hè. Ik heb 2 dagen geleden had ik 3 Jehovah-getuigen op bezoek. En die zeiden, ja maar is Jezus dan God? Ik ontwijk dat. Ik zeg, Jezus is eeuwig. Er is nooit een tijd geweest dat Jezus er niet was. De Vader is een eeuwige Vader. Dat wil zeggen, er is nooit een tijd geweest dat hij nog geen Vader was. Dat de Zoon nog moest komen. En er was een opziener van de Jehovah-getuigen. En dan eentje, een kenner van de grondtalen. Dat viel achteraf wel mee, vond ik. Maar goed, in elk geval iemand die wat Grieks en Hebreeuws had gezien. En dan zo een oud-gediende. Alle drie eigenlijk werkers in die Jehovah-getuigenorganisatie, maar aan het einde van die avond gaven ze mij dat toe. Ik was verbaasd, want eigenlijk mogen zij dat niet. Ik zei, hij is geen schepsel. Hij is geen schepsel, hij is eeuwig. Ja, en dan beginnen ze daarop af te dingen. Hè. Dan zeggen ze, maar eeuwig in één richting. Ik zeg, nee, eeuwig, dat is in twee richtingen. Altijd geweest en zal altijd blijven. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dan aan de hand van teksten. Nu, ik hou dat vriendelijk, hè, maar ik was eigenlijk heel erg verbaasd dat ze zeiden van ja, oké, dat is goed, inderdaad, hij is eeuwig. Dat wilden ze dan wel toegeven. Goed, maar dan, wat doe je in de eeuwigheid met twee goden? Ha, dat gaat toch niet? Of God en nog iets? Dat kan toch niet? Dus daar zit je dan. Zit je dan met de Vader en de Zoon en zijn geest, die ook een eeuwige geest is. Het is een gebed hier, hè? Een gebed om genade en vrede. En dan denk ik aan een ander gebed, gelijkaardig gebed in Openbaring 1, vers 4 en 5. Genade en vrede van hem die is, die was en die komt, van de zeven geesten en van Jezus Christus. Drie bronnen? Nee, één bron. De Vader, de Zoon en de Geest. Eén bron van genade en vrede. Goed, ik heb al gezegd, de termen zelf, Vader, Zoon en Geest, dat zijn relatietermen. In de eeuwigheid was er relatie. In de eeuwigheid was er liefde. In de eeuwigheid was er onderling begrip. God was niet alleen. God was niet eenzaam. Hij zei niet, laat ons mensen maken, want ik voel mij zo alleen. Hij zei, laat ons mensen maken, want ik heb liefde te over. En ik wil die graag ook delen met mijn schepselen. Maar liefde was er al. Liefde is ook niet door God gemaakt. Wijsheid was er al. Dat noemden ze dan ook, dat noemen ze altijd, hè, uit Spreuken. Dan zeggen ze, ja, maar dat staat toch dat hij de eerste van zijn werken is geweest. Dat staat toch in Spreuken 8, zeggen ze dan. Ik heb daarop geantwoord, kijk eens, waarover gaat dat? Ah, dat gaat over Jezus. Ik zeg, oké, dat gaat over Jezus, maar dat gaat in de eerste plaats over de wijsheid. En ik heb dan een vraag gesteld. De vraag die ik stel, dat is een zeer logische vraag. Was God al wijs voor hij de wijsheid maakte? God was dom, want hij moest die wijsheid nog maken. Er was geen wijsheid. Of is wijsheid dan toch eeuwig? Dus je moet ze die vraag stellen. Als ze die tekst nemen en ze pakken die op de letter, dan zeg ik, jongens, daar kom je toch niet mee weg? Daar kom je toch niet mee weg? Is wijsheid eeuwig of is ze niet eeuwig? Stel die vraag aan een Jehovah-getuige. Niemand zal durven zeggen dat wijsheid niet eeuwig is. Want dan zeg je dat God vroeger niet wijs was. He? Goed. Ook die prachtige tekst. Kijk, waarom zeg ik dan nu? Genade zij u en vrede van God onze Vader. Op de een of andere manier, je spreekt over twee, je spreekt over drie, maar je spreekt toch over één. Hè? Dat vind ik heel mooi tot uiting komen in Openbaring 20, vers 3 en 4. Daar staat de troon van God en van het Lam. Hoeveel niet de troon van God en de troon van het Lam? Eén troon voor God en het Lam. Zal daar in de stad staan. Zijn dienaar, hé, maar we hadden het over God en over het Lam. Zijn dienaren, zijn dat dan Gods dienaren? Of zijn dat de dienaren van het Lam? Is de schrijver vergeten dat hij twee onderwerpen genoemd had? Hè? God en het Lam? Of houdt hij dat daar bewust dubbelzinnig? Zijn dienaren zullen hem vereren en hem het eigen ogen zien en zijn naam staat op hun voorhoofd. Dus in de eerste plaats is daar, is er de troon van, één troon. Ja, wij zullen tronen met Jezus zoals hij troont met de Vader, dat lezen we in Openbaring 3. Maar die troon wordt nergens onze troon genoemd. Als wij met Jezus heersen, dan zitten wij met hem op zijn troon. Dat wordt niet onze troon. Als er wordt gesproken over onze troon, dan zijn dat tronen, maar er is eigenlijk één troon van God. En wie zit daarop? God en het Lam. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien en zijn naam staat op hun voorhoofd. Enkelvoud. Waarom doet die schrijver van het boek Openbaring nu zo moeilijk? Want hij begint met de troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Nu, als je aan Jehovah-getuigen deze tekst laat zien, dan zeggen die, ah ja, maar zijn dienaren zullen hem vereren. Dat is hier Jehovah die wordt vereerd. Hè? En hem met eigen ogen zien, al weten we dat dat delicaat is. Hè? Hoe kan je God zien en leven? En zijn naam staat op hun voorhoofd. Wel, we hebben toch die andere tekst in Openbaring 14, vers 1. Toen zag ik dit. Het lam stond op de Sion en bij het lam waren 144.000 mensen die zijn naam en die van zijn vader op hun voorhoofd hadden. Dus de enige andere plaats in het boek Openbaring waar er wordt gesproken over de naam op het voorhoofd, dan is dat de naam van de vader en van de zoon. Dus die zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien en zijn naam staat op hun voorhoofd. Had dat meervoud kunnen zijn? Hun dienaren zullen hen vereren en hen met eigen ogen zien en hun naam staat op hun voorhoofd? Wel, de laatste staat er in elk geval in Openbaring 14 vers 1. Maar dat de vader en de zoon hier worden aangeduid met één voornaamwoord, dat is toch wel betekenend. Hoofdstuk 2? Hoofdstuk 2. Ah ja, dat is hoofdstuk 2, inderdaad. Is het, ja, dat is hoofdstuk 22. Ik zit er twee hoofdstukken naast. Just. Het is hoofdstuk 22, vers 3 en 4. Ja. Oké. Okay. Nu gaan we naar die tekst in Efeziërs. En eigenlijk, vooral van hoofdstuk 3 tot 14, is dat een soort lied. Dat is poëtisch. Dat klinkt ook anders. Dat is gewoon mooi om te lezen. In het Grieks zeer zeker. En in het Aramees zeer zeker. In het Nederlands, als het goed gedaan is. Daar heb je de verzen 3 tot 6... Die eindigen dan met epainondoxes de scharitos autou, tot eer van de grootheid van Gods genade. En dat diezelfde frase, epainondoxes autou, tot zijn glorie, tot zijn eer, of tot eer van zijn heerlijkheid, tot lof van zijn heerlijkheid, dat vind je dus drie keer. Telkens aan het einde van de strofen, van drie strofen. Dus Efeze 1, vers 3 tot 14, zou je kunnen zeggen, is opgezet als een soort lied in drie strofen, met elke keer aandacht voor een andere persoon. Nu, je ziet, de langste strofe is die van de zoon. En zelfs de strofen van vader en geest, die zijn dan al korter, maar die gaan eigenlijk ook over de zoon. Het is interessant, hè? Daar straks heeft Rudy drie liederen uitgekozen. Eentje over vader, eentje over de zoon, eentje over de Heilige Geest, misschien een beetje. Maar je kunt dat nooit zo doen, een lied over de geest alleen. Dat gaat niet. Je kan niet over Jezus alleen praten, zonder dat de Vader en de Geest daar eigenlijk gewoon in meekomen. Er is in de bekende geloofsbelijdenis van Constantinopel, in 381 is er een enorm congres geweest, waarop christelijke leiders van over de hele wereld bij elkaar kwamen, en dan ging het daar over, hoe zit dat eigenlijk, wat geloven wij? En ook een geloofsbelijdenis in drie strofen. Eerste strofe de Vader, tweede strofe de Zoon, derde strofe de Geest. En in die derde strofe wordt er dan over de Geest gezegd, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt. Ik heb dat vroeger zo vaak opgezegd en dat klinkt ook mooi. Hè? De Geest die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt. Daar zit zo'n lekkere cadans in. Dat zegt veel. Voor mij is dat zeer dierbaar. Ik verheerlijk de Geest. Met de Vader en de Zoon tezamen. Je kan
Vader, Zoon en Geest en niet uit elkaar trekken of het wordt koud en ijl en steriel. Goed, dan komen we dus bij vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsfeer in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Oké, de Vader, vers 4 ook nog. De Vader, maar je ziet, het gaat over zegen in Jezus Christus. Dat hele lied is eigenlijk niet een lied over de drie eenheid, maar een lied over het werk van Christus. Voor wat het betekent om in Christus te zijn. Waarom? Wel, Christus is als het ware het vangnet dat God heeft uitgegooid om de visjes te vangen en bij hem te halen. Dat zijn wij, wij zijn die visjes. Jezus is het vangnet. Wij in Christus zijn wij tot God getrokken. Waarom is in het hele Nieuwe Testament Christus zo, staat hij zo voorop? Als je het statistisch gaat bekijken en je zou verzen moeten tellen, dan is de Vader veel, veel, veel minder belangrijk dan de Zoon. En is de Geest helemaal minder belangrijk dan de Zoon, als je verzen gaat tellen. Maar je moet geen verzen tellen, omdat wij zitten in dat net en natuurlijk, wij voelen Christus om ons heen. En wij zijn zo blij dat God ons in dat net gevangen heeft en tot ons getrokken. Dus vandaar is Christus de eerste waar wij het over hebben. Hij is degene die ons tot de Vader brengt. Hij is de middelaar. Hij is het vangnet dat ons bij de Vader brengt. Vandaar. En eigenlijk is dit lied een lied over dat vangnet, ja? De Heilige Geest overtuigt ons. Oké, ja. Ja, oké, wel. Inderdaad. Maar ik heb het niet over wie werkt, maar over wie wij ervaren in de eerste plaats. De Heilige Geest, ja, je ervaart die Heilige Geest, maar even kijken. Ik denk ook hè, dat de Heilige Geest is niet de meest zichtbare persoon van de drie eenheid. Hè. En de Vader is dat ook niet. Jezus is zichtbaar. God heeft zichzelf zichtbaar gemaakt in Jezus, niet in de Heilige Geest. Natuurlijk is de Heilige Geest aan het werk. En je weet, die passage, die moeilijke passage in Matteüs 12 en in Lucas 12 en in Hebreeën 10... over de zonde tegen de Heilige Geest. De lastering van de Geest die niet kan vergeven worden. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat inderdaad God door zijn Geest tot ons spreekt. Het is de Geest die ons als het ware in het net lokt. Ja, en de Vader spreekt. De Vader stuurt zijn Zoon. Wat is eerst? Maar in onze waarneming, wat wij zien en wat wij horen, dat is het woord van God. Dat is Jezus. Of dat is het beeld van God. Dat is Jezus. Dus omdat Jezus diegene is die God zichtbaar stelt, is hij diegene die ook wel, het meest in de kijker loopt voor ons. Is hij, hè? Ja? Absoluut. Ja. Ik probeer ook helemaal niet te vertellen dat de Geest minder belangrijk is dan Jezus. Hè? Dat probeer ik helemaal niet te vertellen. Ik probeer alleen uit te leggen waarom er meer teksten zijn over de Zoon dan over de Geest. Zie je? En dat is dat vangnet idee dat verklaart heel veel. En bovendien is het met de Geest, is dat ook nog een beetje een kwestie van terminologie. Als stel u voor dat wij geen 4 evangeliën gehad hadden, maar 2. Namelijk Matthäus en Marcus. En we hadden Lucas en Johannes niet gehad. He? Als je nu kijkt over wat wij kunnen leren over de Heilige Geest uit de 4 evangeliën. 80% van de informatie over de Heilige Geest zit in het evangelie van Lucas en in het evangelie van Johannes. In het evangelie van Matthäus en het evangelie van Marcus daarentegen vind je 20%. Ik zou zeggen, lees het eens door en ga eens onderstrepen. Hè. Pak een gele stift en onderstreep alles wat over de geest gaat. Dan zal je zien, je krijgt veel meer geel in Lucas en in Johannes dan in Matthäus en in Marcus. Hoe kan dat nu? Soms zelfs in dezelfde verzen als Jezus zegt. Bijvoorbeeld, God zal zijn Heilige Geest geven aan wie hem daarom vragen. Staat in Lucas. Als je die tekst gaat zoeken in Matthäus, dan staat er, God zal het goede geven aan wie hem daarom vragen. En zo zijn er heel veel voorbeelden. Lijkt wel alsof de Heilige Geest er een beetje uitgewiegeld is in Matthäus. Of ingesmokkeld is in Lucas. Maar hij is er nog uitgewiegeld, nog ingesmokkeld. Je ziet gewoon dat Matthäus en Lucas, Marcus en Johannes een andere taal gebruiken. En de Heilige Geest, ook als hij niet genoemd wordt, is absoluut niet weg te denken uit de schrift, uit ons christelijk leven. Ja, je voelt dat ook. Ik voel dat. Ik voel als ik met mensen praat die religieus zijn, en ik zeg, ja, ik mis hier iemand. Voilà, dat is de Heilige Geest. Natuurlijk kunt daar je vinger niet op leggen, maar je voelt dat. En als zo iemand dan gewonnen wordt voor het licht en de Heilige Geest stroomt zijn leven binnen, dan voel je dat ook. Dan verandert daar wat. Dan is het die kou eraf. He? Dus ja, voilà. Matthäus is niet minder geestelijk dan Lucas. Een andere taal. Een andere taal. Goed. Oké. Ik wil iets kwijt. En dat heeft te maken, ik heb al een paar dingen gezegd over die Jehovengetuigen, maar ik denk dat wij soms de kritiek van de Jehovengetuigen of gedeels aan onszelf te wijten hebben, door onzorgvuldigheid. En daar wil ik het nu over hebben. Als er gesproken wordt over de ene God, er staat, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wie is de Vader van Jezus? Kunt u daar een antwoord op geven? Wie is de Vader van Jezus? God. Is God de drie-eenheid? Is God de drie-eenheid? Ja, nee, hè. Is de drie-eenheid de Vader van Jezus? Snap je, we gaan vastlopen, hè. Ik ga het nog moeilijker maken. God is de Vader. De Vader is God. De Zoon van de Vader is de Zoon. Zou je kunnen zeggen dat de Vader van God is? Kunt u dat zeggen? Dat zegt je niet, hè? Misschien zeg je dat wel, maar dan zeg je iets wat eigenlijk niet in de Bijbel staat. Er staat niet dat de Vader van God is. Als je zegt van, wie is Jezus? En je wil daar een Bijbels antwoord op geven. Ga je dan zeggen, God, Ja, wel, dan heb je 3-4 teksten die je kan citeren om dat te staven. Hè? Maar ik denk dat het wijzer is om te zeggen, Jezus is de Zoon van God. Dan heb je 600-700 teksten om dat te staven. Dat is een beetje geriefelijker zit gedaan, begrijp je? Dus mijn punt is dat wij vaak door een schematisch denken over de drie-eenheid de Bijbelgegevens vervalsen. God is één. Ja, ik zou zeggen, pas alsjeblieft op met dat argument uit te spelen. Meestal zijn de mensen die op uw pad komen niet al te pinter, dus ze weten daar geen misbruik van te maken. Maar als ik Jehovah getuige was, dan zou ik het u knap moeilijk kunnen maken. Kijk, de eenheid van God in het Nieuwe Testament. Wie kan er een paar verzen noemen waar God duidelijk één genoemd wordt? 1 Korinthe 8 vers 4 en vers 6. Inderdaad. Kunt gij dat luid en duidelijk voorlezen, Wout? 1 Korinthe 8, doe maar vers 4 tot 6. Dat er geen God is dan één. Oké, is dat de drie-eenheid? Lees verder, Wout.
Want al zijn er zogenaamde goden, het zijn de hemel, het zijn de aarde, en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte, voor ons nachtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, en tot wie wij zijn, en één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door hem.
Oké. Er is één God. Ik denk dat veel evangelisten daar graag zouden neergezet hebben. Er is één God, de drie-eenheid. Maar er staat, er is één God, de Vader. Nu, de Vader is niet denkbaar zonder de Zoon. Dus die staat er dan ook onmiddellijk achter. En één Heer, Jezus Christus. Hè? Nog een tekst over de eenheid. Wie weet er nog zo'n duidelijke tekst waar er wordt gesproken over één God in het Nieuwe Testament. Nog één. Kom. Ik en de Vader zijn één. Ja, dat is een moeilijke tekst natuurlijk. Kijk, ik zou zeggen, gebruik dat ook niet in een gesprek bij Jehovah getuigen, want die gaan dan onmiddellijk naar Johannes 17 met u, waar staat, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Dus dat wil zeggen, als wij ook mee in die eenheid kunnen kruipen, dan is dat geen exclusieve eenheid. Hè? Snap je, dan zijn wij ook God. Voilà. Wie noemt dat? Kunt gij dan luid Efeze 4 vers 4. Eén, ja, we hebben de geest en de Heer al gehad en dan op het einde komt één God. En Vader van allen. Dus de eenheid van God wordt in het Nieuwe Testament op de Vader betrokken. Niet op de drie-eenheid. Opgelet, hè. Een derde, kom. Nog eentje. Er zijn er nog. Maar nog eentje gaat je toch vinden. Je kent hem allemaal. Het begin van, maar daar wordt die eenheid niet genoemd, hè? Het woord was God, maar er staat niet het woord was één God, hè? Ja, nu, oké, dat is een hele interessante tekst. En die heeft alles te maken met de drie-eenheid. Maar het woordje één komt daar opnieuw niet in. Ja, maar het woord God komt er ook niet in voor. Dus ik heb het over een tekst waarin die ene God genoemd wordt en dan geïdentificeerd wordt als mogelijk de drie ene, maar jij gaat dat niet vinden. Ik zal het u nog eentje geven, Rudy. Zou jij Johannes 17 vers 3 willen voorlezen? Dat is uit het gebed van Jezus. Oké, dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen. Wie spreekt hier? Jezus spreekt. Jezus zegt dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus wie is die enige waarachtige God? De Vader, hè? De Vader, hè? Ja. Ik zou zeggen, onthoud dat goed. Onthoud dat goed. Want een mechanische, verkrampte, verwrongen drie-eenheidsleer, die ga je niet kunnen verdedigen, die ga je niet kunnen ophouden tegenover iemand die een beetje belezen is, die de Bijbel een beetje kent. Is Jezus dan niet God? Ja, Jezus is God. Is de Geest dan niet God? Ja, de Geest is God. Er zijn teksten te over om dat aan te tonen, we gaan het daar nu niet over hebben. Ik wil alleen een onderscheid maken. Je kan zeggen, de Vader is God. En je kan zeggen, Jezus is God. En je kan zeggen, de Geest is God. Maar je kan ook zeggen, God is de Vader. Of de enige waarachtige God is de Vader. Je kan niet zeggen, God is Jezus. Je kan niet zeggen, God is de Geest. Alleen bij de Vader is dat omkeerbaar. En dat kan je dus vanuit legio teksten in de Bijbel. Ik heb de hele Bijbel daarop doorgelezen. Dus je gaat me daar niet kunnen pakken op een vers dat dan per ongeluk daar toch. En je mocht dat proberen. Maar ik garandeer u, een drie-eenheidsleer waarbij je de Vader als beginsel aller beginselen loslaat, dat is niet bijbels. En dat is ook historisch niet correct. In de geloofsbelijdenis, ik weet niet of jullie die oude geloofsbelijdenis nog kennen, het symbolum, de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, en in de Heilige Geest. Snap je? In één God, de drie eenheid. Nee. Ik ben in verschillende commissies geweest waar evangelisten een geloofsbelijdenis formuleren. Ik ben zo betrokken geweest bij het formuleren van de geloofsbelijdenis van de Evangelical Free Church in de VS. Nu heel intensief, maar ik heb al die teksten mogen doorlezen en daar mijn commentaar op gegeven. Dat zat redelijk goed in elkaar. Maar ik heb geloofsbelijdenissen gezien, evangelische geloofsbelijdenissen, waar dat gaat. In de eerste clausule verkondigen ze dan de ene God, dat is de drie-eenheid. En dan in de tweede clausule, dan heb je de Zoon. En de derde clausule is de Geest. En dan graaft je tevergeefs naar de Vader. Die is verdwenen. Dat is al een derde van die drie-eenheid in de eerste regel. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Dan krijg je een bijbelvreemd Godsbeeld. Voilà. Ik vond dat ik dat toch moest zeggen in een studie over de drie-eenheid, omdat je moet dat rond weten te denken en je moet je niet laten een mechanisch drie-eenheid gedachte van 1-1-1 en samen 3 enzovoort en alle onderscheid wordt weggevlakt. Ik geloof in een drie-eenheid waar die drieheid, dus de zoon is altijd zoon geweest. Jehovah getuigen leggen daar nogal de nadruk op van, ja maar hij, de vader heeft de zoon gestuurd, oké, ja. Niks mis mee. Niks mis mee. Ik geloof dat er in de eeuwigheid een verschil in functie is geweest tussen vader, zoon en geest. In wezen zijn zij één. Jezus is niet minder God dan de vader. He? Als karakter, als aard, als wezen. Maar de vader is God als persoon, zou je kunnen zeggen. Een moeilijke term, omdat dat natuurlijk theologisch geladen is. Goed, ik ga het daar even bij laten, maar als er nog wat komt en je wil me daar nog verder over bevragen, dan mag dat zo dadelijk. Oké, dus hier heb ik een paar teksten. U de enige ware God en Jezus, één God de Vader, één God en Vader van alle. De God van Jezus Christus is de Vader. Jezus zit aan de rechterhand van God de Vader, want er is één God, 1 Timotheus 2 en één middelaar tussen God en de mensen. Er zijn er nog, maar dat is een handgreepje. Oké. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Nu komt dus wat er daar in Christus allemaal gebeurt. En ik ben hier uitgenodigd om over de drie-eenheid te spreken en over die tekst. Maar eigenlijk gaat die tekst niet over de drie-eenheid. Eigenlijk gaat die tekst over datgene wat God doet voor ons. En natuurlijk doet God dat als vader, zoon en geest. Want zo is hij van nature. Hij is in eeuwigheid vader, zoon en geest. Dus zo zorgt hij ook voor ons. Maar die verse, dat hele lied, dat is geen lied over de drie-eenheid. Dat is een lied over Gods werk in Christus. Door zijn Heilige Geest voor diegenen die hem toebehoren. Zo moet je dat dus ook lezen. Ook hier weer, ik vind bijna alle vertalingen, Engelse, Nederlandse, Franse vertalingen, Westerse vertalingen, inclusief de Latijnse Vulgaat, erg individualistisch. Zoals bijvoorbeeld, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Ik vind dat typisch Westers. Eigenlijk, zijn kinderen te worden, dat is een vertaling van het Griekse biothesia. Dat wil zeggen, het zoon zijn. In het Grieks staat daar geen meervoud om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Eigenlijk zou het nog letterlijker zijn om hier te vertalen, om in Jezus Christus zijn zoon te worden. Biothesia, tot zoon maken. Tot hij heeft ons tot zijn zoon gemaakt. Hij denkt aan ons in zijn zoon. Terwijl zoals je dat hier hebt, hè, krijg je zo haast, ik weet niet of dat nu echt Calvinisme is, maar, of laten we zeggen, een magere, scheve vertegenwoordiger van een Calvinist is, denk je in elk geval, dat God dus individuutjes uitkiest. En dan bepaalt die wel, die niet, die wel, die niet, die wel, die niet. Dus dat krijg je als je dit individualistisch gaat lezen. Je mag dat niet individualistisch lezen. God doet hier zijn werk als vader, zoon en geest. En de zoon is het schepnet waarmee hij mensen vangt. En eigenlijk, zij worden tot zoon. In de Efezebrief is dat een thema tot en met. In de Efezebrief, wanneer hebben jullie de 15e, hebben jullie de doop in de voormiddag? Want wij mogen hier dan in de namiddag ook van jullie water gebruik komen maken. Waarvoor mijn dank. Jullie hebben de 15e een doopdienst. Je hebt heel veel van die doopteksten die te maken hebben met de nieuwe mens aantrekken. Hè? De oude mens uitdoen, de nieuwe mens aantrekken. En wij Westerlingen zijn heel erg geneigd om bij die oude mens te denken. Aan mijn oud jasje, dat trek ik uit en ik krijg een nieuw jasje. Dus, hoeveel christenen zijn er op deze wereld? Ik durf er niet naar gokken, maar laten we zeggen 500 miljoen. Ik kan er een paar honderd miljoen naast zitten. Maar pak dat er 500 miljoen christenen op deze aardbodem zijn. Of 50 miljoen, ik weet het niet. God weet het. Maar als er dan zoveel christenen zijn, hoeveel nieuwe mensen zijn er dan? Eén. Er is maar één nieuwe mens. Efeze 2 vers 15. Wie kan luid en duidelijk lezen? Efeze 2 vers 15. Twee, dat zijn Joden en heidenen, die worden samen tot één nieuwe mens geschapen. In hoofdstuk 4 heb je dat heel mooi vanaf 10, vanaf hoofdstuk 4 vers 11 tot 13 tot 16, zie je zo dat project van, er wordt daar een nieuwe mens gebouwd. Het lichaam van Christus. De ene nieuwe mens. Er is maar één nieuwe mens. En dat is Christus. Nu, dat is dus, in onze westerse vertaling zijn wij geneigd, wij willen onszelf zo graag neerzetten. Een klasfoto, waar sta ik? He? Ah, nee, zo gaat dat niet. Dat is de klas, dat is het geheel dat telt, snap je? He? Goed, en zo is dat werk van Christus, die ene, daar heb je een absolute harmonie. Die harmonie, die draagt God over, die brengt hij aan ons, die geeft hij aan ons, die creëert hij in ons. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde zoon. Voilà, strofe 1. Dan heb je strofe 2. Het gaat nog steeds over de zoon. Het gaat nog steeds over de vader. Het gaat nog steeds over de geest. Maar laten we zeggen dat dit dan toch een strofe is waar hij, de zoon en zijn bloed meer centraal komen te staan. In hem zijn wij door zijn bloed verlost. En zijn onze zonden vergeven dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken. En zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen. Eén nieuw mens. Onder Christus. De Joden hebben daar een term voor. De tikkun. Olam, herstel van de wereld. In de Mishnah staat dat ook in de Siddur, in het Joodse gebedenboek. Dat is een term, herstel van de wereld. God heeft die plannen. En dat hebben ze gelezen in de profeten. Jeremia 31, maar op zoveel andere plaatsen waar wordt gesproken over de Heilige Geest. De Messias, God, die zijn Messias het geheel opnieuw orde gaat scheppen, schoon schip gaat maken op deze wereld, door zijn geest de wereld gaat reinigen. Dat is Joodse drie-eenheid eigenlijk. Dat is Joodse drie-eenheid. Dat had Paulus maar op te rapen in de Joodse geschiedenis. Het is niet zo dat Paulus heeft gezegd, weg dat Joodse denken. Nee, hij heeft dat gewoon tot in zijn consequenties genomen. Tikkun olam. He, het herstel van de wereld. God zou dat doen. En nu is Jezus gekomen, nu gaat het beginnen. Nu gaat die ene nieuwe mens geschapen worden. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus tot eer van Gods grootte. Dat is hier een project bezig, hè? Het koninkrijk van God breekt baan. Jezus heeft het koninkrijk aangekondigd en nu zijn we daarmee bezig en wij mogen instappen, letterlijk instappen, ingelijfd worden, ingelichaamd worden in Jezus en met hem deel maken van dat ene heerlijke project van God om eindelijk een Adam op aarde neer te zetten die naar hem luistert. Dat is het hele idee. In hem hebt ook u, en dan zitten we in hoofdstuk, sorry, in strofe 3, de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, dat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden tot ere van Gods grootheid. Ik ga niet in op de vertaling hier, maar hier heb je weer zo'n individualisering van een tekst die in het Grieks veel meer globaal is. Wij zijn sowieso al heel erg geneigd om de Bijbel te individualistisch te lezen. God heeft niet christenen op de aarde willen neerzetten, maar kerken. Een kerk, een gemeenschap. Dat is heel erg belangrijk en we moeten zorgen dat we dat niet uit elkaar gaan trekken. Oké, dat is eigenlijk de passage. Ik denk dat ik ongeveer door mijn tijd ben, hè, Wout? Ja. Ik ga niet op verder. Dit is vanaf 15, vers 15 en volgende, is het heel erg dan een gebed waarin dat dan geappliqueerd wordt. Je zou kunnen zeggen, in vers 1 tot en met 14 wordt het uitgelegd en dan gaat hij bidden aan na zijn preek dat mag landen en dat de christenen daar op de juiste manier hun plaats in gaan vinden. Dus eigenlijk, ik vind dat altijd zo erg, als ik gevraagd word om te preken over een tekst, dan kan dat zijn dat ik moet stoppen bij vers 14 en dan heb ik theologie zonder gebed. Of dan kan het zijn dat ik gevraagd word om te preken over vers 15 en volgende, heb ik gebed zonder theologie. Snap je? Dat is altijd in bijbellezen juist hetzelfde. Lees grote lappen. Blijf af en toe stilstaan bij kleine versies, maar lees alsjeblieft ook grote lappen. Dat je de verbanden ziet. En dan zeg je, en nu gaat hij bidden. Dat kan toch niet iets heel anders zijn? Er moeten toch elke keer lijnen liggen vanaf vers 15 tot 21 met het gedeelte daarboven gegarandeerd. En zo kun je niet bijvoorbeeld het eerste gedeelte gaan uitleggen zonder te gaan kijken in het tweede of omgekeerd. Nog één vers waar ik even stil bij wil blijven staan, dat is dit vers 17. Omdat je daar opnieuw zo toch de drie-eenheid in zie door gloeien. Hè? Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Ik vind het een beetje jammer dat er hier staat een geest en dat geest een kleine letter heeft. Ik weet, in het Grieks staat er geen lidwoord, maar dat is sowieso bij geest heel vaak het geval, omdat als er van iets maar één is, dan heb je geen lidwoord nodig om die bepaaldheid uit te drukken. Dit is een verwijzing naar een tekst uit Jesaja. En op hem zal rusten de geest van Yahweh, de geest van wijsheid en begrip, de geest van raad en macht, de geest van kennis en ontzag. En je ziet daar vier keer onder elkaar Ruach. Ruach Yahweh. Hè? En dan Ruach Chokma, de geest van, heb ik hier een pijltje? Heb ik hier een pijltje? Je leest van rechts van het midden naar buiten. Je leest van het midden naar buiten. Dus hè, daar heb je hier. Voilà. Daar, Ruach Yahweh. Ruach chokma ubina. Ruach chokma ubina. Ruach chokma, dat is, ruach chokma is de geest van wijsheid. Pneuma sophias. En er staat er zo'n rood dingetje. Of een groen dingetje. Ah, voilà. Het was groen. Oké. Dus dan eigenlijk zie je hier 4 keer geest staan. En dan 7 keer wordt die geest ingevuld. Yahweh, wijsheid, begrip, raad, macht, kennis en ontzag. In Hebreeuwse teksten is dat heel vaak, gaat men met getallen spelen. En 4, dat betekent heel vaak, wijst heel vaak op de 4 windstreken, op de wereld in zijn totaliteit. En 7 wijst heel vaak op de volledigheid vanuit Gods perspectief. In het boek Openbaring, daar ging hij het over hebben, zeg maar. Ja. Voilà, dat is hierop gebaseerd. 7 geesten, God. Natuurlijk is dat maar 1 geest. Maar die ene geest die zo overal aanwezig is en Gods werk doet. Overal aanwezig, dat is die 4. En dan die 7, dat is dat hij de geest Gods is. Hè. Je ziet daar 2 keer de naam van God. Hier zie je Yahweh. En hier op het einde zie je ook nog Yahweh. Hè. Ruach. Da'at we jirat. Da'at we jirat. Dat is kennis en ontzag voor Yahweh. Dus je ziet, dit is helemaal goddelijk. Dit in de... Voilà, dat is in de Septuagint. Dat is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament. Lees je dan Pneuma Sophias. En dat is exact dezelfde term die we in Efeze 1 vers 17 terugvinden. Ik ben ervan overtuigd, hè, als Paulus, hè, die schreef vanuit het Oude Testament. Vanuit het denken dat volledig gevoed was vanuit het Oude Testament. Dus, om een lang verhaal kort te maken, dit is een tekst over Vader, Zoon en Geest. Hè, dus dat hele vers, mogen de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u de geest van wijsheid schenken in wat geopenbaard is. De geest, die zal openbaren, zegt Jezus. Die zal het u openbaren. En opdat u hem zult kennen, wat zou hij daarmee bedoelen, opdat u hem zult kennen? God, de Vader, zeker van. Het is opnieuw moeilijk, hè. Je moet bij voornaamwoorden, hè. Je moet die gewoonte aanmeten. Waar slaat dat op? Want opnieuw, niet zo simpel, hè. In principe, vanuit het Nederlands kan dat terugslaan op God, op Jezus Christus en op geest. Maar in het Grieks alleen maar op God en op Jezus Christus, omdat pneuma, geest, ontijdig is. En dit is een mannelijke term. Dus het moet de Vader of de Zoon zijn. Ik denk, wat denken jullie dat ik denk? Wat denken jullie dat? Wat denken jullie? De Zoon, hè? Ik denk dat het hier om de Zoon gaat. Ja, dus in de Zoon dan ook 2 keer, hè? Ik denk dat het over de Zoon gaat, omdat er een mooi parallel is in Galaten, dat hij zijn Zoon zou openbaren in ons. En dan is er de enige andere, het woordje epignosis, kennis, openbaring, komt 2 keer in de Efezebrief voor. De andere keer is in hoofdstuk 4 vers 13. Waar wordt gesproken over de kennis van zijn Zoon. Dus vandaar dat ik denk dat het hier om de Zoon gaat. Maar misschien is het wel zoals in het boek Openbaring, in die tekst, waar dat voornaamwoord eigenlijk gerust Vader en Zoon kan bevatten. In het boek Openbaringen, dat is een goede oefening. Als je zo zegt van, nu heb ik een namiddagtijd. Je hebt maar 1,5 uur nodig om het boek Openbaring door te lezen. Maar lees het traag, dan duurt het 2 uur. Hè? Neem een namiddag, lees het boek Openbaring door en probeer elke keer in te vullen. Wie is hij, wie is hem, wie is zijn? Gewoon over wie gaat het? En we hebben vader, zoon en geest met elkaar te maken. Hele leuke oefening. Maar ja, dat doen we nu niet, want we hebben het over Efeziërs en daar zijn wij nu doorheen. Die macht was ook werkzaam in Christus, toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsfeer een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomst. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. God, die vervult. God is bezig met ons. Hij zal nog werk hebben. Want als wij die heerlijkheid en die glorie van de drie enige God ten volle willen leren kennen in ons leven, we hebben een heel leven nodig om dat goed tot ons te laten doordringen. Maar het is absoluut de moeite waard. Oké, ik ben klaar met mijn verhaal, maar misschien kan ik nog tijd geven voor een enkele prangende vraag of enkele prangende vragen. Vers 7. Ja.